zit binnenkort dus weer een missie aan te komen van SpaceX met een Falcon 9 met een hele grote zwerm kleine satellieten, CubeSats en dergelijke, Pocket Cubes, noem het op. En daar zit onder andere ook bij InspireSat 7 en dat is weer een Franse CubeSat die van een aantal universiteiten afkomstig is. En een voorganger daarvan was UVSQ-SAT, die we dus een tijdje geleden hebben gezien, die af en toe zo weer eens operationeel is. En nu komt daar dus een volgende bij. En die gaat ook weer allerlei metingen uitvoeren aan atmosfeer en zo voor klimaatonderzoek, maar ook aan de ionosfeer. Dus nou ja, misschien hebben we daar nog leuke gevolgen van. Maar verder is die ook als amateursatelliet actief, of dat moet die worden, met een FM-repeater aan boord, uplink op 145.830 en de downlink op 435.200. En het idee is dat die minstens twee keer per maand in bedrijf gesteld wordt en dat zal dan steeds waarschijnlijk wel een hele dag zijn, net als met UVSQ-SAT. En verder heeft hij nog een telemetrie downlink op 437.410. En ja, dat is nog afwachten natuurlijk. Die lancering staat nu kennelijk nog op het programma voor 9 april. Maar dat kan altijd nog veranderen natuurlijk. En er zitten nog veel meer andere leuke satellieten bij, maar dat zien we tegen die tijd. Er zitten ook diverse satellieten bij natuurlijk die op amateurfrequenties actief gaan worden. Welke echt bruikbaar gaan worden zullen we tegen die tijd gaan zien. Goed, dat was dus een grote expeditie naar Sable Island, Charlie Yankee 0 Sierra. Ja, dat is een groot succes geworden, maar het was allemaal toch moeizaam. Het is een eiland op zo'n 300 kilometer ten zuidoosten van Halifax, Nova Scotia. En dat is dus ook wel binnen het bereik van Europa. En daar hebben dus ook veel amateurs gebruik van kunnen maken. Alleen vanwege de beperkte transportmogelijkheden hebben ze niet alle apparatuur mee kunnen nemen die ze van plan waren. Ze moesten met helikopters en kleine vliegtuigen en zo. Dus het gewicht was heel beperkt. En aanvankelijk werd daardoor het satellietgebeuren een beetje waarschijnlijk afgesproken dat het dus niet doorging, zeg maar. Dat moesten ze vergeten, maar uiteindelijk is het toch gebeurd. Er is toch een oplossing gevonden om toch een beetje actief te zijn op amateursatellieten. Naast de primaire actie, en dat was moonbounce op 2 meter en 70 centimeter. En toch zijn er dan nog 153 satellietverbindingen gemaakt. En dat was natuurlijk heel populair. Het ging vooral op Oscar 29, RS 44. En dan later ook nog een paar QSO's op Oscar 97 en 88. Maar het is niet vaak dat actief is. Het is een speciaal geval. Leuk dat het toch een keer gelukt is om dat eiland te activeren, zeg maar. Goed, er is weer een afstandrecord verbeterd. Door amateurs die dat zelf al gevestigd hadden. Een Canadees en een Fransman, VE1 CWJ en F4DXV. Dat zijn de bekende figuren op het gebied van satelliet DX. Nou, die hadden al een record op Oscar 118 van 4916, bijna 17 kilometer. En dat hebben ze nu verbeterd naar 5104. Via het VU-rennen van Oscar 118. Nou, er zijn nog wel meer van dat soort pogingen aan de gang. Dus dat kun je allemaal bijhouden via een site bij Amsat, waar de hele lijst van DX-records wordt bijgehouden. Nou, deze week geen veranderingen in de lijst van baanparameters. Daar is niks bijzonders gebeurd. ARIS-verbindingen. Ja, er zijn er weer een paar geweest en er komen er weer meer. Ook hier in onze buurt. Bijvoorbeeld een verbinding met Frankrijk. Maar dan via een Teilebridge in België. Dan zou je denken, dat kan dan toch ook rechtstreeks, maar goed. ON4-ISS die zal dan die verbinding maken. Althans, via dat station gaat het. En daar kunnen we hier dus ook mee luisteren. En dat gaat gebeuren op 7 april om 16:27. Komt die heel hoog over. Dus dat moeten we zeker hier ook kunnen horen. En dan Steve KI5-BKB zal dan actief zijn in het ISS. De volgende verbinding is dan met Sholkovo, met Rusland, in de buurt van Moskou. En dat zal ook een rechtstreekse verbinding zijn. Op woensdag de 12e om 11 uur 's morgens onze tijd. Vervolgens weer eentje met Rusland, met Yekaterinburg, met Sergei Prokopjev, die maakt die verbinding dan op 12 april om 12:45 onze tijd. Dan weer een verbinding met Sholkovo. Daar zit trouwens een Russisch grondstation ook. Misschien heeft dat daarmee te maken. Maar goed, die gaan weer opnieuw verbinding maken met de ISS op 15 april om 11:50. En dan nog een keer Sholkovo op 16 april om 11 uur. En het zijn dus steeds verbindingen met Rusland in het Russisch, met een Russische cosmonaut. Maar goed, die kun je hier toch wel ontvangen als het allemaal goed gaat. Nou, verder blijven de verschillende apparaten ingeschakeld zoals gebruikelijk, oftewel de Kenwood en de Columbus module actief met de FM repeater. En dat werkt allemaal prima, behalve dan natuurlijk in speciale gevallen. En ook in het Russische deel, in de GSM module, is dan de andere Kenwood actief met packet. Nou, hij zal verder, beide apparaten zullen verder regelmatig uitgeschakeld moeten worden in april en verder vanwege allerlei ruimtewandelingen die dan gepland zijn. En ook andere acties, zoals het omzetten van een Soyuz van de ene poort naar de andere. Op 6 april en later in april en mei verschillende ruimtewandelingen en zo, maar daar horen we tegen die tijd dan wel. Kijken, DX-verbindingen. Er is een Spaanse amateur die regelmatig op vanaf aparte plekken actief is. Felipe, EA4NF. En nu gaat hij actief worden 5 tot en met 8 april vanaf Menorca, de Balearen. En dan krijg je dus de call te horen, EA6-EA4NF. En die zal dan dus ook volop amateur-satellietverbindingen maken. Dus zowel FM als ook lineaire satellieten. Nou, verder in Amerika natuurlijk een hoop speciale dingen, maar dat is buiten ons bereik. En andere dingen. Er was een tijd terug een Axiom-missie naar het ISS. Een commerciële vlucht, zeg maar, hè, met een Crew Dragon van SpaceX. En de vorige vlucht waren daar wat Sunt-amateurs bij betrokken. En die zijn toen volop actief geweest met amateurradio. Maar deze vlucht, Axiom-missie 2, daar zitten geen Sunt-amateurs bij. Dus dat is de vraag of daar iets zinnigs mee gaat gebeuren. De kans is niet zo groot, lijkt het nu. Nou, andere acties. Amstrad DL heeft een feestje, want die zijn 50 jaar oud. De organisatie Amstrad DL is opgericht in 1973. Eind maart, denk ik, als het goed is, de 31ste. En ja, die is dus nu 50 jaar. En daar hebben ze een feestje mee. Aparte call is actief. Delta Quebec 50 Amstrad. DQ50 AMSAT. En ja, die is natuurlijk ook actief via Oscar 100. En ja, daar kun je dan ook verbinding mee maken. Verder zijn wat activiteiten via Oscar 100 tijdelijk wat moeizaam geweest wat betreft de bakens vanwege werkzaamheden aan de apparatuur in de buurt van de grote schotelantenne in Bochum. Maar dat is allemaal vorige maandag afgerond en nu werkt alles weer als vanouds. Bakens zijn weer op volle sterkte. En ja, verder andere dingen. Hier even niet meer. Ja, UVSQ zat. Daar hadden we het eerder al even over. Die is toch weer even een dag actief geweest. Maar het vervelende is, dat maken ze altijd pas enkele dagen van tevoren bekend. Dus die was op de 31ste actief vanaf 11:30 uur morgens onze tijd gedurende een periode van 11 uur. Op link 145.905, downlink 437.020 FM repeater. Ja, dat gebeurt niet zo vaak, maar dan moet je echt op verdacht zijn. Anders dan mis je dat, hè. Dat gaat heel snel. Nou, verder al uit de X nog via Oscar 100, 5B4ON vanaf Cyprus. En verder Réunion was weer actief. Nou ja, af en toe komen we daar weer leuke calls voorbij. Dan nog eens kijken naar de andere amateursatellieten. Oscar 7, bijna steeds mode B, maar af en toe is hij verdwenen. Begint af en toe toch wat problemen te krijgen. Kennelijk Oscar 91 doet het wel, maar ook niet elke omloop heeft wat problemen. Cas 4A, weinig of niks. Cas 4B, die doet het nog redelijk goed. Oscar 88 regelmatig actief, Oscar 118, vooral het VU-relais, 2,70 meter lineair, die doet het nog wel. Oscar 29 nog steeds goed operationeel, Oscar 99 af en toe een passage, Oscar 117, de Green Cube, die hoge baan, die doet het prima nog steeds, heel populair. Oscar 86 actief, Space Station normaal actief met packet en FM repeater dus, zoals eerder aangegeven. Oscar 97 operationeel, Lilaxat 2 ook regelmatig goed te gebruiken. Oscar 101 ook, Oscar 100 volledig operationeel nu weer en die blijft goed werken. RS 44 doet het ook keurig, Oscar 50. Oscar 108 af en toe. Nou, en dan de UVSQ zat dus een één dagje. XW2A, die doet het dus ook nog steeds. En Oscar 11, de goede oude Oscar 11, die was dus weer met telemetrie actief in de afgelopen week. Blijft maar werken, dat oude ding. In het ISS, ja, er is dus die Soyuz vertrokken. Met zijn lekker koelsysteem. En die is dus onbemand naar beneden gekomen. Met wat vracht. En die is dus netjes volgens de procedure geland in Kazachstan. En alles is goed verlopen. Achteraf zei ze dat het allemaal best meeviel. Het werkte allemaal prima. Alleen moesten ze wel bedenken dat het toch een goed plan was om geen bemanning mee te sturen. Want als er een bemanning aan boord was geweest, dan waren de temperaturen waarschijnlijk opgelopen tot zo'n 50 graden. En dat is toch niet echt gezellig natuurlijk voor de bemanning. Dus het is een goed plan geweest om het toch maar onbemand naar beneden te laten komen. En een nieuwe serieus naar boven te sturen die daar dus nu aan het station vastzit. En overigens is nog wel het plan om toch de terugkeer van de bemanning met die nieuwe Soyuz te laten plaatsvinden in september. Ze waren dus een beetje van plan om het wat vroeger te gaan doen, maar dat doen ze toch maar niet. Is toch niet nodig, denken ze. Nou, verder een hele drukte in het station met allerlei experimenten en reparatieacties en noem maar op. Nog even afwachten wat er met verdere dingen gaan gebeuren, zoals met de Starliner van Boeing, die dus ook naar het ISS moet gaan. Maar dat gaat zeker niet voor eind juli gebeuren. 21 juli misschien, maar dat kan nog allemaal veranderen. Er blijken nog steeds weer nieuwe probleempjes op te treden enzovoorts. Dus het is toch een moeizaam gebeuren met die Starliner. Maar ja, het zal een keer gebeuren. En een Cygnus vrachtschip die aan het ISS zit, die wordt nog eens gebruikt voor het verhogen van de baan. Dat is dus afgelopen week succesvol geweest. Dus het is niet altijd nodig om een Russische Progress te gebruiken. Maar ook met een Cygnus kan het blijkbaar prima. En dan willen ze nog vaker gaan oefenen. Om zeker te weten dat ook de Amerikanen zelf het station op die manier op de goede hoogte kunnen houden. En in dit geval was het dus nodig ook voor latere lanceringen om de station weer precies op de goede hoogte te brengen. Er waren nog wat satellieten die gelanceerd moeten worden vanuit het ISS. Dat zou op zijn vroegst eind maart hadden kunnen gebeuren, maar dat is dus allemaal nog niet gelukt. Dat gaat dus binnenkort allemaal komen, maar er is nog niks bekend wanneer precies. En 6 april moet er dan de volgende Soyuz vertrekken met de Russische bemanning, de oudere Russische bemanning, zeg maar, met Prokopjev, Petulin en Rubio. Maar dat is een vreemd verhaal, want die MS-3, die gaat even omvliegen. Wacht even, die vertrekt niet naar de aarde, maar die vertrekt van de ene poort naar de andere, 6 april. En later in april moet dan een Cygnus vertrekken die dan echt naar beneden komt en verbrandt in de atmosfeer. En weer later een Dragon die vertrekt. Nou, een eerste ruimtewandeling 28 april van de Amerikanen. En later dus ook verschillende Russische, maar dat kan allemaal nog schuiven blijkbaar. Nou, lanceringen toch weer wat geweest. Een onverwachte lancering vanuit Israël, die niet bekend was van tevoren. Een Israëlische spionagesatelliet, OVEC 13. En die zit in een baan die een beetje anders is dan wat we gewend zijn. Namelijk naar het westen toe. Dat doen de Israëli's altijd, moeten ze ook wel, want ze moeten naar het westen toe lanceren. Naar de Middellandse Zee toe. Dus krijg je dan een baan met een inclinatie van, wat is het, heel hoog. deze baan is nog onbekend. Ja, die moeten we nog opsporen, dit ding. Maar die zal wel veel lijken op eerdere OVEC's die ook bekend zijn. Dus die lancering was op de 28e, s'avonds laat, eigenlijk dus de 29e, s'morgens vroeg. Ja, toen was op de 29e die lancering van een Soyuz vanaf Plesetsk. En dat was aanvankelijk een beetje onduidelijk wat hij zou kunnen gaan doen. Hij kon in de baan komen van andere satellieten. Onder andere Cosmos 2558 en dus ook de Amerikaanse spionagesatelliet USA 326. Maar dat bleek toch niet te kloppen. Er zat toch een iets te grote afstand tussen. Meer dan 7 graden, dus dat bleek uiteindelijk toch niet de bedoeling. Toen had hij nog naar een andere kosmos moeten gaan, 2562 of zo, maar ook dat bleek niet te kloppen. Nou, en uiteindelijk zit hij nou in een baan van een ander groepje kosmossen. 2560, 2555 en 2551, maar dat waren satellieten die in vrij lage banen waren gebracht. En die al binnen enkele weken na de lancering weer verbrand waren in de atmosfeer, zonder dat er iets mee gedaan was verder. Dat was heel vreemd. En nou was dus de vraag, gaat dat ook met deze satelliet gebeuren? Nou, een beetje raar. Hij zit ook niet al te hoog, 330 kilometer zo'n beetje. Iets meer, maar goed. Die zal dus ook, als ze verder niks veranderen, redelijk snel naar beneden komen, die nieuwe Cosmos 2568. Dus, wat daar precies de bedoeling van is, is niet duidelijk. Heel waarschijnlijk een optische spionagesatelliet, maar ja, anders geheim natuurlijk. Dus, weer apart spektakel. Nou, verder op de 29e nog een Falcon 9 lancering met 56 Starlink-satellieten. Dat gaat alsmaar door. En verder nog een paar Chinese lanceringen op de 30e en de 31e. Verschillende type satellieten, militair, noem maar op. Op 2 april nog een nieuwe lancering uit China met Qianlong 2, een nieuw type raket. Mijn eerste lancering, nou, dat is ook goed gelukt. En ja, ook weer een aardobservatiesatelliet daarbij. En toen kwam op 2 april, vandaag eigenlijk dus, hè, vanochtend of vanmiddag. Ja, vanmiddag de lancering van een Falcon 9 vanaf Vandenberg Air Force Base, of Space Force Base heet dat tegenwoordig. Met 10 kleine satellieten, militaire satellieten voor ja, communicatie en andere zaken, een hele constellatie meteen, 10 stuks als demonstratie set. Nou, ook weer allemaal geheimzinnig wat er voor satellieten zijn, en de banen zullen ook wel weer geheim zijn, dus daar zullen we ook weer wat werk aan hebben om die op te sporen. Nou, verder is het dus wachten op de transporter missie van Falcon 9. Ook komt er nog een Chinese lancering op de 5e. Onbekende payload met Hyperbola 1. Ook weer zo'n nieuwe raket. Weer een Falcon 9 Intelsat lancering op de 7e. En verder JUICE lancering. Er wordt een interessante wetenschappelijke satelliet van de ESA met een Ariane 5 lancering op de 13e. Die gaat vanaf Kourou dan gelanceerd worden naar Jupiter. Maar dan gaat hij niet zozeer Jupiter zelf bekijken, maar wel zijn ijsmanen. Drie of zo daarvan, Europa en Ganymedes en zo. Die zullen dan uitgebreid onderzocht gaan worden met die missie. En dat is voor ESA een hele belangrijke missie. Dus Ganymedes, Callisto en Europa worden dan onderzocht. Nou, verder zal morgen 3 april door NASA bekendgemaakt worden welke astronauten geselecteerd zijn voor de Artemis 2 missie. De eerste echte bemande vlucht dus met de nieuwe SLS en Orion naar de maan. Die gaan dan alleen maar om de maan heen vliegen en dan komen ze weer terug. Dus dat is nog geen landing. Dat gebeurt pas bij de volgende missie. Maar deze vlucht die nou dan gaat komen, ja, dat wordt op z'n vroegst eind van het jaar pas of zo. Maar dan is in ieder geval vast bekend welke astronauten daar dan naartoe zullen gaan vliegen. Ja, verder later nog een hoop leuke dingen, maar dan zien we dan wel. Even kijken, Intelsat, ja. 9 april dus, die transporter 7. Met een heleboel kleine satellieten met verschillende systemen die dan gebruikt worden om groepjes satellieten uit te zetten. En zo, nou, gaan we later allemaal meemaken. Ja, dat is ongeveer zo wat we deze week kunnen melden.